Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Hartelijk welkom alweer bij onze 21ste podcast. Het is november 2024. Ik ben Bertien Hart, ik ben huisarts en kaderhuisarts diabetes. En deze 21ste podcast doe ik samen met...
Mijn naam is Petra Dogger, ik ben praktijkverpleegkundige en diabetesverpleegkundige.
Mooi. Ja. Nou, ik heb er zin in.
Ik ook.
Eens even kijken, we hebben natuurlijk de vaste volgorde en we beginnen altijd met een casus uit de praktijk. Mm-hmm. En ik vroeg me af, Petra, heb jij nog wat interessants meegemaakt de afgelopen maand in de praktijk?
In de dagelijkse praktijk.
Ja, zeker. Ik heb echt wel een mooie casus die niet altijd veel voorkomt, maar toch uiteindelijk wel belangrijk is, denk ik, om eens een keer weer te bespreken.
Vertel.
Nou, we hebben een opvanghuis voor Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. En daar zitten er best veel, 85. Valt me sowieso veel op dat wat bij mij op de spreker komt allemaal diabetes heeft. Maar er kwam een man van 37 jaar en die belde met de assistenten, of in ieder geval de begeleiding van het huis belde met de assistenten, dat deze man bij iemand anders op de suikermeter zijn glucose had gemeten. Die bleek 16 en hij had ook, hij voelde zich zwak, had een droge mond, dorst, vaak plassen. En ja, wat te doen was eigenlijk de vraag. En het beleid van de assistenten was... ik overleg even met de huisarts. En de huisarts zei, volgende dag maar nuchter op het spreekuur. En toen dacht ik al, oké. Ik was er niet, hè. Het was niet, mij was niks gevraagd. En op vrijdag belt die man, wordt er weer gebeld. Dus de dag daarna, ook echt een vrijdag. En hij redt het niet en dat wordt zeker een uur later en hij kwam niet en hij bleek een niet nuchtere suiker van 20 te hebben ondertussen.
Wat vond je daarvan?
Nou ja, ik denk dan 37, 20 klachten. Ja. Ik had wel zoiets van misschien actie ondernemen, maar het was
ook... En waarom? Waar dacht je aan?
Nou ja, het is dan altijd de vraag, is het wel een echte type 2 natuurlijk?
Ja, precies. Ja,
en
ja.
Dit is de eerste keer dat deze man verschijnt met deze klachten. En er komt dan wel een verhaal bij, ze dachten wel dat hij... De assistent ook nog uitgevraagd, ze dachten wel dat hij overgewicht had. Ik denk, ja.
Dachten.
Hij bleek ook een net een grote maaltijd bij de Mac gegeten te hebben. Toen dacht ik, maar het blijft 20.
Ja, precies. Zo hoog wordt hij bij ons niet na een McDonald's maaltje.
En ik ben er op vrijdag dus ook niet. En er is ook niet overlegd. En het beleid van de huisarts was maandag nuchter prikken dan maar. En toen dacht ik wel, oei. Ja. Dat is toch wel een waarvan ik denk, dat had best heel slecht kunnen aflopen. Doet het in dit geval niet.
Nee. Ik vroeg me af, wat voor klachten had hij? Je zei, hij had hyperglycemische klachten.
Nou, hij had een droge mond, hij voelde zich niet fit, zwak. Hij had veel dorst, moest veel plassen. Dus echt de typische hyperglycemische klachten. Er is niet uitgevraagd, dus ik weet het ook niet, of die man ook afgevallen was of niet in de afgelopen tijd. En hoe lang de klachten eigenlijk al bestonden.
Precies.
Ik heb nog een keer echt goed teruggelezen. Er staat niet precies hoe lang die klachten al bestaan. Dus dat was natuurlijk een key question geweest,
precies,
denk ik, hè?
Ja. En had je nog de BMI na kunnen vragen, een middelomtrek?
Dat hadden ze denk ik prima kunnen doen. Maar ik denk sowieso dat als ik nu teruglees over wat er gebeurd is, dat deze man misschien wel veel eerder op het spreekuur had moeten komen.
Ja, dat denk ik ook.
Alles hadden moeten zetten en gewoon zeggen, dit is een potentieel gevaarlijke situatie. Hij moet vandaag gezien worden, punt.
Want wij zijn natuurlijk bang dat het iemand met type 1 diabetes is... of een LARA is op deze leeftijd.
Ja.
We weten niet zeker of hij overgewicht heeft.
Nee.
Hij heeft hyperglycemische klachten waarvan we niet weten hoe lang ze al bestaan.
Nee.
En dat zijn toch allemaal wel dingen die kunnen wijzen op een type 1 diabetes. En dan ben je natuurlijk bang dat hij in het weekend net met zulke hoge glucosewaarden een ketoacidose zou kunnen ontwikkelen.
Zeker, dat is het probleem. En ik denk ook, er werd maandag wel met mij overlegd. En toen heb ik ook gezegd, je moet inderdaad kijken naar BMI, duur van de klachten. En we wisten natuurlijk wel een aantal dingen al, dat de suiker hoog was. HbA1c is uiteindelijk niet geprikt bij deze man. Was ook best een handige geweest om wel of niet te weten. Als hij een lage BMI had en korte tijd deze klachten had, dan zou ik toch echt wel een beetje zenuwachtig worden met 37 jaar. En dan zou je kunnen zeggen, wat ga je dan doen, hè? moet je dan ketonen betalen of niet? Moet je dat in de urine doen? Had je dat in het lab al meteen mee moeten prikken misschien?
Ja, precies, ja.
En op het moment dat blijkt dat iemand een veel hogere BMI heeft, langer klachten heeft, dat er een familiaire belasting is, dat de klachten al heel lang bestaan, ja, dan wordt het een ander verhaal met deze man misschien. Maar
ik denk
dan nog...
Ja, precies. Ik denk dat we met die BMI en het overgewicht wel moeten opletten. Omdat natuurlijk heel veel mensen in Nederland overgewicht hebben. En ook mensen met type 1 overgewicht kunnen hebben. Ja. Dus dat kan een aardige valkuil, zou dat kunnen zijn.
Ik denk dat dat een enorme valkuil is. Want je ziet al dat de assistente bij ons natuurlijk ook gevraagd heeft van... Ja, ze denken wel dat zijn BMI wat ruim is. Wij hebben dat allemaal in ons hoofd, hè. Hoge BMI is toch vast wel type 2. Lage BMI, oei, dan moeten we opletten.
Ja, ja.
Gerelateerd aan leeftijd. Ja, en dat telt natuurlijk in de huidige bevolking misschien helemaal niet zo heel erg
precies.
Meer.
Dus de andere key questions zijn inderdaad... hoe lang bestaan deze klachten? Ja. Zijn er hyperglycemische klachten?
Ja.
En had jij al ons artikel gelezen in Huisarts en Wetenschap?
Zeker. Tuurlijk heb ik dat gelezen, Bertien. Wat denk jij? Ja, nee. Ja,
dus daarom
dat heb ik
deed
gelezen.
Het zo goed natuurlijk.
Ja, nee. Dat is natuurlijk een heel... Het is een prachtig artikel. En dat sluit natuurlijk goed aan bij het boekje wat wij hebben. En uiteindelijk wat ik natuurlijk gezegd heb tegen de huisarts... staat echt letterlijk... in die mooie beslisboom die ook in het artikel genoemd wordt.
Ja, ik zag wel een fout in de flowchart, in het artikel. Want er ontbreekt een pijltje. Net bij de groep die dan bij een BMI tussen de... Nou, in ieder geval net dat grensgebied... waar je zou controleren na 2 weken. In plaats van dat je pas na 3 maanden controleert.
Ja.
Maar het staat wel, die flowchart is wel te vinden in ons boekje van de... hoe heet het? ADP-boekje, de acute diabetesproblemen. Daar staat het wel goed in, gelukkig.
Ja.
Maar in HNW staat het, ik heb nog wel aangegeven dat er een fout staat.
Ja.
Hey, maar je hebt helemaal niet ketonen? Hebben jullie stripjes voor in de urine?
Nee, heb ik niet op de praktijk. Nee, ik heb wel urinestrips, maar geen echte ketonenstrips. Nee. Jij wel?
Nou, toen we ze nodig hadden, hadden we ze niet.
En, nee.
Dus nou is het wel weer gekocht. Maar je hoort er heel veel over. Dat de ketonen vluchtig zijn in de urine.
Ja.
En dat in de urine dat je maar 1 soort ketonen zou meten.
Ja, en de belangrijkste misschien wel mist.
Precies. En dat je het ook in bloed zou kunnen prikken. Maar om daar meer over te weten is eigenlijk wel lastig.
Ja.
Om dat heel goed in de praktijk dan ten uitvoer te brengen. Ja, we hebben nou wel zo'n ketonemeter gekocht om het ook in bloed te bepalen.
Okay.
Maar er leven nog wel heel veel vragen over.
Ja, ja, en of je ze dan wel vindt, weet jij dat? Of dat dan wel zo zuiver is? Dat het is beter dan de urine, maar...
Ja, ik denk dat het bloed beter zou zijn. Is het een idee dat we iemand daarover bellen, een expert?
Zeker, zeker. Dan kunnen we eens even kijken, want we geven het advies. Wij ook, hè? Maar wat doen we?
Marion Fokkert kunnen we bellen. Dat is een klinisch chemicus en zij heeft heel veel verstand van ketonen. Dus kijk of zij bereikbaar is.
Bellen met een expert.
Marion.
Ah, Marion. Hier Bertien Hart. Ik zit hier met Petra in de podcast van Langerhans.
En hallo.
We hebben net een casus besproken. En toen zaten we bij de nabespreking daarvan een beetje te delibereren over ketonenbepaling. In de huisartspraktijk.
Ja.
Je kunt het in de urine doen, je kunt het in het bloed doen. En urine, dan zeggen ze van ja, pas op, het kan vluchtig zijn, die ketonen. Kun je ons wat meer vertellen over urine meten, bepalen, ketonen bepalen in de urine of ketonen bepalen in bloed? Wat de verschillen zijn en de voordelen zijn. Je weet daar vast meer van.
Ja, ik ga dat eens proberen. Dat gaat vast lukken. Wat wij zien in de huisartspraktijk, dat jullie volgens mij vooral ketonen in urine kunnen meten. En urineketonen in urinemeting is vaak een testkit die acetoacetaat kan meten. En dat is niet het belangrijkste keton. Dat is eigenlijk de beta-hydroxybutyraat. En het kan dus mogelijk zijn, dus bij hoge beta-hydroxybutyraat uitslagen, dat de acetoacetaat negatief is. Dus dat je eigenlijk een vals negatieve uitslag krijgt. En inderdaad, je moet ook altijd ketonen in urine altijd in vers materiaal bepalen. En wat eigenlijk ook een nadeel is dat urine altijd achterloopt bij bloedwaardes.
Oké. Okay.
En als je zegt vers, hè, wat is vers?
Nou, het is een vluchtige stof, dus eigenlijk wil je eigenlijk het materiaal bij ons op het lab direct hebben en daarna gaan we direct doorbepalen. Maar eigenlijk doen wij in het ziekenhuis ketonen in urine niet zo heel veel meer, maar wij doen het vooral in bloed.
We hadden nog even over de urine, hè? Want dus als je de praktijk, iemand komt op de praktijk en je zegt, kunt u even plassen, dan is het gewoon goed als je die urine meteen na zou kijken. Dan is het niet al vervlogen, zeg maar.
Nee. Maar je kan wel de foute keton meten, omdat de ene keton niet gemeten wordt op de urinestrip.
Nee.
En daarnaast heeft het ook nog als nadeel dat de urinestrip ook positief kan zijn bij bepaalde medicijnen.
Okay.
Zoals levodopa en natriumvalproaat, maar ook bij vitamine C gebruik en bij uitdroging van het lichaam. Dus er zijn nogal wat nadelen aan ketonen in urine bepalen.
Ja. En je hebt natuurlijk kans dat mensen juist al die aan braken zijn en al wat uitgedroogd zijn. Ik hoorde ook dat het door dat vasten een vals positieve uitslag zou kunnen geven in de urine.
Ja, bij vasten, wat je volgens mij doet, is je neemt geen glucose meer tot je, dus je lichaam gaat over op de vetverbranding. En bij vetverbranding gaat juist de vorming van ketonen plaatsvinden, dus de aceton, acetoacetaat en de beta-hydroxybutyraat. Dus eigenlijk krijg je een, je krijgt geen vals verhoogde, maar je hebt gewoon een verhoogde keton in je lichaam.
Ja. Maar dat komt dan niet door een insuline tekort en dat willen we weten.
Nee.
Ja. En na hoeveel uur zou dat zijn, denk je? Want je hebt ook mensen die intermittent gaan vasten. Na hoeveel uren vasten zou je...
Oeh.
Ja, we maken het je lekker moeilijk.
Nou, ik zal je vertellen. Ik heb ooit een keer, wilden wij graag een onderzoek doen om ketonen te creëren. En toen ben ik nuchter gaan hardlopen. En toen heb ik zeker 1,5 uur moeten hardlopen voordat ik überhaupt een keton van 0,5 zou krijgen.
Okay,
Dus je bent echt wel een poosje bezig om ketonen te ontwikkelen.
Okay.
Maar je ging vertellen over de bepalingen in bloed.
Ja, wij hebben op het lab hebben wij teststrips, net zoals een glucosemeter, dat je via een bloeddruppel ketonen kunt meten. En die meet beta-hydroxybutyraat. Dus dat is eigenlijk degene die je zou willen weten.
Dat is degene die omhoog gaat bij een ketoacidose.
Ja, nou eigenlijk, de anderen gaan ook wel omhoog, maar uiteindelijk wordt je gevormd naar beta-hydroxybutyraat. Mm-hmm. En die wil je eigenlijk meten.
Oké. Okay. En zijn er ook normaalwaardes aan te geven voor ketonen in het bloed? Heb je altijd wat ketonen in je bloed zitten of zit er nul in je bloed?
Nou, een heel klein beetje, maar dat is niet heel veel. Volgens mij, ik heb nu niet een normaalwaarde in mijn hoofd zitten.
Okay.
Dan zou ik even moeten spieken. Dus misschien kan ik daar straks nog antwoord op geven.
Ja. Want bij de ketonen is het meer als een zwangerschapstest en een COVID-test, positief of negatief. En in het bloed krijg je een waarde.
Ja, bij urines krijg je volgens mij 1 plus 2 plus 3 plus.
Ja.
Maar dat durf ik niet helemaal zeker meer te zeggen. En bij de bloedwaarde krijg je inderdaad 0,5, 0,6 en dan oplopend tot 5, 6, 7, 8.
En wanneer moet je gealarmeerd zijn dan?
Dan ben je echt ziek. Nou, de grenswaarde van personen met diabetes die zeg maar een actie ondernemen, die heb ik niet zo in mijn hoofd. Want ik ben niet de klinicus, maar vooral de laboratoriumtechnicus. Maar het zal rond de 2-3 zijn volgens mij dat ze gaan alarmeren.
Ja, ja. Okay. En natuurlijk het klinisch beeld erbij, hè?
Ja, ja, want je voelt je echt niet lekker.
En wat zijn dat dan hele dure meters die jullie in het laboratorium gebruiken? Of kunnen wij dat zelf ook kopen in de huisartspraktijk?
Die zijn eigenlijk vergelijkbaar met de glucosemeters. Nou, het liggen ze rond de 35, 40 euro.
Ja,
maar jullie meten dat ook met een alla glucosemeter. Met een teststrip of de ketonen in zitten. Gewoon uit het bloed, wat wij dus ook zouden kunnen doen.
Zeker,
als je zo'n goede meter hebt.
Ja, ik zou alleen, en dat is wel heel erg, ik ben niet van de reclames, maar eigenlijk zou ik wel gaan kijken. Maar dat geldt voor de huisarts, zowel voor de glucose als de ketonen, doe een per stuk verpakte strip.
Ja, ja.
En ik ken een beetje de huisartsen.
Ja, nee, maar ik dacht ook dat die strips zijn ook niet, die zijn wel langer houdbaar, maar niet eeuwig houdbaar natuurlijk, hè?
Nee. En na de houdbaarheid moet je echt niet gaan gebruiken. En zeker als je een potje Als ook voor de glucose lang gebruikt, dan komt elke keer open, dicht lucht bij. En dat is niet ten goede van de strip. Nee. Dus pas daarmee op.
Ja. Dan is het natuurlijk veel handiger als wij zo'n meetapparaat in de praktijk zouden hebben. Want als je iemand verdenkt van een ketoacidose en je hem naar het lab laat sturen voor een cytobepaling, dan ik weet niet of dat ook cyto gedaan kan worden. Bij ons bij Saltro moet er ook nog een afspraak gemaakt worden voor je eerst iets kunt laten prikken.
Ja, het kan cyto, maar als ik zie hoe simpel het is, zou ik het zeker gewoon zelf op de praktijk doen. Ik zou het alleen wel in combinatie doen met een lab voor de kwaliteitsbewaking.
Oké, ja, maar wat is dan? Dan raak ik de weg kwijt. Want je doet het in combinatie met een labbepaling. Jullie doen dezelfde bepaling?
Nee. Als je glucosemeters en ketonemeters in de huisartsenpraktijk, dan zou ik ze aanschaffen in combinatie met gesprekken met het laboratorium. Zodat zij de kwaliteitsbewaking kunnen doen voor de lotnummers, voordat de systemen goed blijven werken. Dus eentje aanschaffen is niet van deze meter is goed. Ik denk dat je ook moet gaan kijken, gaat hij over een half jaar nog steeds een goede waarde geven?
Oh ja. Bij ons komt er op de praktijk altijd één keer per jaar iemand langs die alle apparatuur eikt. En dat is dan voldoende, neem ik aan. Dan leveren wij onze glucosemeters in, onze bloeddrukmeters in.
Nee, prima. Ja, ik kan niet echt beoordelen wat ze gedaan hebben, maar het zou niet met waterige controles doen.
Ik zal het dus navragen als deze meneer weer komt. Ja. Ik heb altijd heel veel vertrouwen in hem en dan denk ik, dat is allemaal weer goed.
Ja, denk ook. Kom bij ons ook van het lab controleren voor de meters. Dus dan zouden ze de ketonemeters mee moeten nemen.
Ja.
Ja,
dat is eigenlijk je advies.
Ja. Nou, ik denk dat wij veel wijzer zijn geworden. In urine meet je soms de ketonen die minder van relevant zijn. In het bloed meet je de juiste ketonen. Het is betrouwbaar en het is goedkoop. Je hebt niet het probleem van de vluchtigheid van de ketonen en niet de verstoring door medicijn. Is dat zo ook zo bij de bloedprik? Is het dan ook dat het vaste en de medicijnen minder van invloed? Of heb je daar ook hetzelfde probleem nog?
Er zullen altijd wel wat storende stoffen zijn, want het blijft natuurlijk een meetsysteem. Alleen ken ik ze zo niet zoals we ze al in urinestrips kennen.
Ja, en je kan daar gewoon een ketonemeter voor doen. À la een glucosemeter, als het maar een goede test is.
Ja.
Met losgepakte
strips. En ze zijn vaak in combinatie. Dus dan heb je één meter die zowel glucose als ketone kan doen.
Ja, met verschillende strips apart verpakt.
Ja.
Nou, klopt. Marion, ik denk dat je heel veel aan ons hebt verteld. Super veel dank.
Graag gedaan.
Jij kunt weer door met je bezigheden en wij gaan ook weer door met de podcast. Dank je wel.
Dank je wel.
Succes!
Ja, nou, dat was duidelijk. Ik heb er wel weer conclusies aan verbonden voor ons in de praktijk.
Ja, ik denk, het viel mij op dat ze dat ook gewoon met zo'n meter doen. Dus als we hem zelf hebben, en kennelijk is het allemaal niet zo ingewikkeld en ook niet heel duur.
Nee, nou, wat ik me ook nog realiseerde, we hebben het nu natuurlijk gekoppeld aan iemand waarbij we denken aan een type 1 diabetes, waarbij je direct insuline... Iemand met diabetes, Petra.
Sorry.
Nee, maar dus waarbij we denken aan de type 1 diabetes. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook mensen die gewoon al diabetes hebben en ontregeld zijn bij een forse buikgriep en uitgedroogd raken. En natuurlijk de mensen met een SGLT2-remmer, waar we aan een ketoacidose kunnen ontwikkelen. Ja. Bij met een normaal glucose. Dus ik denk dat het gewoon.
En dan wel ketonen.
Precies, ja.
Ja. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke, want dat is een grote instinker bij die SGLT2's.
Ja, dus ik denk dat het handig is om op de praktijk te hebben, maar zeker op een huisartsenpost is het...
Dat begin je nu wel te voelen, hè? Dat je juist toch belangrijke informatie.
Ja, en ook dat je, wat ik ook nog een leerpunt vond, dat is, in urine loopt het eigenlijk achter bij de hoeveelheid ketonen in je bloed. Dus eigenlijk heeft het heel erg veel voordelen om de ketonen in het bloed te meten.
Precies.
Mooi. Zullen we naar de literatuur gaan?
We gaan naar de literatuur.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Ja, Bertien, ik hoorde al in de vorige podcast, als ik goed geluisterd heb, dat jij eigenlijk altijd helemaal bij bent met de literatuur. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat is de laatste stand van zaken in Nederland?
Ja, nou, nog steeds helemaal bij natuurlijk. Ik zag weer twee superleuke artikelen.
Vertel.
En eentje die sluit aan bij een onderwerp wat we ook al in de talkshow hadden gehad. Dat gaat over de CVRM-standaard.
Okay.
En dat zijn alweer meer een beetje de kleinere lettertjes die niet ter sprake zijn gekomen tijdens de talkshow. Mm-hmm. Daarin staat dat je bij mensen die kanker hebben doorgemaakt... Mm-hmm. dat het risico op hart- en vaatziekten verhoogd is.
Ja.
Als ze behandeld zijn voor die kanker met chemotherapie of bestraald zijn. En er staat van, nou, let erop dat je ze goed, het risicoprofiel in de gaten houdt. En daar was maar er stond niet precies welke behandeling en welke kankersoort. En toevallig kwam daar nou in Huisarts en Wetenschap een artikeltje langs over een onderzoek in de Verenigde Staten met 840.000 patiënten, volwassenen, mm-hmm. met 9 verschillende soorten kanker. En daar hebben ze gekeken naar de cumulatieve incidentie, in de loop der jaren van de hart- en vaatziekte. En daaruit komt wel degelijk naar voren dat sommige kankerpatiënten meer risico hebben naar verschillende kankervormen. Longkanker, multiple myeloom en leukemie.
Okay.
En dat is dan onafhankelijk van de risicofactoren die ze hebben voor hart- en vaatziekten.
En is het ook onafhankelijk van wat voor soort behandeling ze hebben gehad?
Nou, dat is nou net wie hebben ze niet naar gekeken. Ze hebben niet gekeken naar het kankerstadium. Okay. Nee. En ook niet gekeken naar het soort behandeling. Maar nou ja, ik vond wel, het is een onderzoek waar je geen harde conclusies uit kunt trekken.
Nee.
Maar het onderstreepte voor mij wel weer het belang dat bij mensen die behandeld zijn voor kanker met radiotherapie en chemotherapie, dat je daar ook eigenlijk een risicoprofiel moet opstellen.
Ja.
En dan zouden we nog eventueel bij longkanker, myeloom, multiple myeloom en leukemie extra aandacht kunnen hebben.
Ja, zou je daar dan echt proactief wat mee doen?
Nou, oproepen niet. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die je misschien ook wel vaker op je spreker ziet.
Ja.
En ja, ik vind het superleuk. Dus ja. Ik ga bij iedereen stel ik bijna profiel op, omdat ik het zo leuk vind. Maar ja, ik denk niet dat je ze een ruiter hoeft te geven, op hoeft te roepen, maar wel moet weten, alertig moet zijn.
Dat in ieder geval speelt. Ik denk dat dat een hele goede is. Hè? En mensen die chemotherapie bestraling hebben gehad, dat zijn er natuurlijk best veel uiteindelijk. Ja. Dat je daar toch aandacht voor hebt dat het een risicofactor is.
Ja.
En je zei bij longkanker, myeloom.
Multiple myeloom en leukemie.
Die hebben eigenlijk een extra risico.
Ja, dus de hematologische maligniteit en de longkanker. Dan had ik nog een artikel gelezen.
Okay. Vertel.
Moeten de vaart erin houden, want we hebben zoveel leuks gelezen. dat was ook een artikel in Huisarts en Wetenschap dat er vaker een acuut coronair syndroom komt bij mensen met diabetes. Nou, dat is natuurlijk niet nieuw voor ons. Mm-hmm. En bij de Utrechtse huisartsenpost, dat is ook een supergoeie post in onze regio. Daar hebben ze gekeken naar de telefoontjes van mensen met een verdenking van een acuut coronair syndroom, pijn op de borstklachten. En of ze nou wel of niet hadden gevraagd of die mensen diabetes hadden. Nou, dat bleek dat 42% werd daarnaar gevraagd. En in 8% van de gevallen vertelden de mensen zelf dat ze diabetes hadden. En hebben ze ook gekeken naar de uitkomsten. Nou, dan bleek dat het vaker voorkwam bij mannen dan bij vrouwen, het acuut coronair syndroom. En dat inderdaad bij mensen met diabetes vaker een acuut coronair syndroom daaruit kwam bij mensen zonder diabetes. En wat ze zeggen van ja, wat hen opviel, deze mensen kregen niet vaker, dus de mensen met diabetes kregen niet vaker een urgentiecode 1 of 2, terwijl ze wel vaker een acuut coronair syndroom blijken te hebben als ze zijn ingestuurd.
Oké, maar mensen bellen dus met klachten. En nu is de stelling eigenlijk een beetje dat als je ziet dat mensen die of weet dat mensen diabetes hebben, dat je de urgentiecode misschien wel omhoog zou moeten doen.
Ja, ja.
Omdat waarschijnlijker is dat het echt iets is.
Precies. Zij zeggen na de aanwezigheid van diabetes is heeft een prognostische waarde bij mensen met pijn op de borst.
Maar,
en zou je vaker moeten navragen.
Maar dat staat toch gewoon in de episodelijst?
Ja, maar dat is natuurlijk op de huisartsenpost. Is het dan? Dan heb je niet iedereen heeft dan zie je de hele episodelijst van.
Oké, dus moet het echt specifiek vragen. Ja,
maar goed, ik dacht van, oh, wordt daar dan niet naar gevraagd? En gelukkig had ik afgelopen 10 dagen 3 keer dienst. Ja. Dus ik heb even gekeken in het triage. Er wordt gewoon naar gevraagd, ja.
Hij staat er wel bij, want dat was ook meteen mijn vraag. Van, staat dat dan niet in de triage?
Ja. Nou, het is onder de 40 jaar, dan popt dat niet op.
Nee.
En boven de 40 jaar popt het wel op en er wordt er naar gevraagd. Dan al bij mannen wordt er nog echt naar de vegetatieve verschijnselen gevraagd. En bij vrouwen niet, omdat dat minder vaak voorkomt. Dus leuk artikel, maar zeker. Eigenlijk als je de triageklapper volgt, moet het al goed gaan.
Ben je er al?
Jij zeker niks gelezen, hè?
Nee, ik werd 10, tuurlijk wel. Ik heb in het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie de update over de voedingsrichtlijn gelezen van de NDF. Dat vond ik echt een heel interessant artikel. Het was iemand die eigenlijk een soort hoogtepunten eruit haalde over wat er speelde. En daar bleek een heleboel. Het ging over de koolhydraatbeperking en de zin en de onzin daarvan. Nou, daar bleek inderdaad dat op de korte termijn het wel voor een daling van gewicht en het HbA1c en triglyceride, maar dat het onduidelijk was of dat klinisch relevant. En uiteindelijk zijn er geen aanwijzingen dat een koolhydraatbeperkte dieet op de lange termijn in ieder geval, nee, dat is ook niks nieuws, gunstiger is dan eentje waar wel de koolhydraten in zitten. En streng een koolhydraatbeperking, dat is echt onder de 14% van de energie, wordt gewoon niet aangeraden. Licht of matig mag wel. En dat is, nou ja, dat is wat we eigenlijk al wisten.
Ja, ik zag ook ik zag dat artikel ook langskomen, inderdaad. En dan, als je dan naar de NDF-site gaat, dan zie je daar die nieuwe de voedingsrichtlijn staan.
Heel uitgebreid.
Heel uitgebreid, maar er is ook een button, is er dan update 2023. En daar kun je dan zie je onderaan de samenvatting staan van die update. Dus dat is echt super makkelijk.
Ja. Wat mij nog wel opviel is, ook in datzelfde artikel, is dat er stond dat nieuwe conclusies over de effectiefste manier om dan wel bij diabetes type 2 gewicht te verliezen. En dat daar toch het very low calorie diet en zelfs met maaltijdvervangers, dat toch wel gunstig was bij mensen met type 2 diabetes. Terwijl ik nu ondertussen ongeveer in mijn hoofd heb crash-diëten nooit doen.
Precies, ja.
Er stond wel bij, echt met, nou niet met koeienletters, maar eigenlijk wel, dat het wel echt onder strikte begeleiding van een diëtiste moest. En dat er ook zeker een vervolg moet geven aan wat doe je daarna. Maar dat het op zich voor de start bij sommige mensen best heel effectief kan zijn om dat te doen.
Ja, en zeiden ze ook hoeveel weken je dat dan moet doen?
Maximaal 12 stond erbij.
Ja. Onder begeleiding.
Onder begeleiding.
Ja, het lijkt een beetje een strijd met de MDR obesitas in onze scholing. Dat je dan denkt van crash-diëten.
Ja.
Dan dat je toch weer snel een yo-yo-effect hebt en weer aankomt.
Nou ja, en dus in de herhaling moet je dus waarschijnlijk ook niet doen. Het kan een startpunt zijn, maar daarna moet je over naar een, wat volgens mij uiteindelijk weer de conclusie is, gewoon, er zijn wel diëten die wij ook allemaal genoemd hebben, hè, met de mediterrane, die worden allemaal nog steeds, daar is volgens mij niet heel veel in veranderd. Nee. Of heb jij wel veranderingen gezien waarvan je dacht, nou,
nee, geen nieuwe eye-openers inderdaad.
Nee.
En wel dat het inderdaad, dat het wel wordt beschreven. Ik dacht dat het direct-studie was, dat crash-dieet had ik ook gelezen. Ja. Dat het dus wel aan te bevelen is.
Ja. Genoeg.
Dan kunnen we denk ik nu naar het forum gaan. Zullen we Martin bellen?
We gaan Martin bellen.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Ah, Martin.
Hey.
Hier Petra en ik.
Goeie. Dag Petra en ik.
Ja, ik ben Bertien. Maar dat hoorde je natuurlijk vast al. Hey, heb jij nog een leuke casus van het forum?
Ja. We hebben even lekker zitten snorren. We gaan eens even helemaal terug naar de basis, naar de diagnostiek van diabetes. Die PLH heeft het ook een hele mooie titel meegegeven. Ik heb ruzie met mijn huisarts over de diagnose en eventueel start met formine. Nou, dat is natuurlijk een prikkelende vraag. En ruzie staat tussen aanhalingstekens hoor. Maar laten we zeggen discussie. Want de kwestie die PLH voorlegt is eigenlijk het volgende. En daar lopen we heel veel tegenaan. Dat we mensen hebben met een wat wisselende nuchtere glucosewaardes tussen de 5,9 en 7,5. En die PLH is al een tijdje bezig. Dus die meet dan ook af en toe een HbA1c mee. En die is dan 44, 45, 53, 52, 46. Dus die schommelt ook een beetje rond de diabeteswaarde, zullen we maar zeggen.
Maar hoe vaak meet ze het dan wel? Niet dat HbA1c?
Nou, dat is in de afgelopen 4 jaar 5 keer gebeurd. Dus dat valt wel mee.
Oké.
Het is niet zo dat iemand elke maand of zo een HbA1c gemeten wordt. Maar die betekent ook dat die patiënt is al zo'n jaar of 4 schommelt rond de diagnose.
Want ik hoorde je ook zeggen dat tussen de 5,5 en ook 7,5 is ook boven de 7 een paar keer.
Exact. Deze mevrouw die heeft 2 waarden in het intermediate gebied, zeg maar tussen 6 en 7.
Mm-hmm.
1 waarde eronder en 2 waarden boven de 7. Dus daarmee, nuchtere waarden, verneus bepaald in het ziekenhuis, daarmee is de diagnose diabetes gesteld.
Ja, die heb je dan eigenlijk al.
Ja.
Die heb je. Maar goed, het zijn heel vaak van die mensen die op de grens zitten. En dan, hè, dan heb je bijvoorbeeld bij een van de eerste waardes een glucose 7,4, HbA1c 44.
Mm-hmm.
En de laatste is weer een mooie nuchtere, althans een licht gestoorde nuchtere waarde van 6,4, met een HbA1c van 46. Dus het schommelt steeds een beetje rond die diagnose. Die is gesteld, hè, maar hoe hard is dat nou? Nou, volgens onze richtlijn in onze NNG-standaard, die ook in de nieuwe weer staat, is dit gewoon diabetes. En lijkt me dat je die gewoon moet gaan behandelen om te beginnen met leefstijl. En als het nodig is, stap 1, medicamenteus, zijnde metformine.
HbA1c is aanvullend
daarop. We hebben natuurlijk toch het lastige dat WHO zegt, je kan het HbA1c ook als diagnosticum gebruiken. En dan boven de 48 is diabetes. Nou, je ziet dan hier dat dat niet altijd gelijk opgaat. Lastig, kan tot verwarring leiden.
Nou ja, en dat blijft met die nuchtere waardes natuurlijk ook. Die wisselen heel erg. Mijn ervaring is ook dat je, vind je één keer 7,1 en voor de rest zit het er dan altijd weer onder. Dat je de diagnose. En dan prik je wel eens een HbA1c mee en dat is dan ook soms wel verhoogd bij 49 en soms is het juist gewoon 40. En dan denk ik, daar schiet ik eigenlijk niks mee op in dit verhaal.
We hebben natuurlijk wel afkappunten, maar we moeten de wereld ook niet zo zwart-wit zien. Hè? Het is een grijs gebied waar deze patiënten natuurlijk in zitten. Mm-hmm. Waarbij je vooral dingen moet sturen op leefstijl. En als het nodig is, dan kan je natuurlijk met metformine daaraan gaan toevoegen.
Ja, dat ligt natuurlijk wel heel erg aan wie je voor je hebt en wat voor patiënt het is. Want ik vind dat ook wel eens lastig dat je dan zegt, hè, ik vind deze mensen ook wel eens binnen CVRM, omdat je die glucose dan bepaalt. En dan, als het er dan zo om hangt, of je dat dan omzet naar diabetesketen, of dat je ze in CVRM laat en zegt, nou, ik zit er bovenop, ik zie het oplopen, ik zie het... Want moet ik dan bij deze mensen ook hun voeten gaan controleren? Moet ik bij deze mensen dan ook hun ogen gaan screenen? Dan denk ik altijd, het is een beetje overdreven misschien, want we hebben het zien oplopen in de jaren.
Kijk, deze mevrouw is natuurlijk eigenlijk makkelijk. Hè? We hebben 2 waardes boven de 7, ergo de diagnose gesteld. Ja, en dan val je in het circus, dus ook retinopathie screening, dus ook voetenscreening.
Ja, oké.
En je weet natuurlijk ook al dat die mensen gewoon al jaren voor de echte diagnose al microvasculaire complicaties aan het ontwikkelen zijn. Dat ze versnelde aterosclerose hebben. Dus dat ze heel veel risicofactoren hebben ook om hart- en vaatziekten te gaan ontwikkelen. Dus het extreem belangrijk is om ze heel goed in de gaten te houden. Dus ik denk dat er niks aan tegen is om het wel te doen. Ja, juist.
Precies. Nou kijk, en deze is misschien zo iemand die we vroeger nog niet hadden gevonden. Hè. Toen ik 30 jaar geleden begon, had je geen bloedsuikermetertjes. En dan doopte je een stikje in de urine en dat werd dan groen. Ja, en dat was dan een full-blown diabetes. En die hadden ook al heel vaak al retinopathie.
Ja. Precies,
en we vinden de mensen natuurlijk veel eerder in dat traject al door dit, wat je al zei, vanuit de CVM-keten. Ja. Dus de kans dat we nu al vaatschade vinden is wel duidelijk afgenomen. Dat zie je in de cijfers ook wel. Maar het kan nog steeds. Je kan nog steeds zo'n patiënt hebben die ook al retinopathie heeft.
Ja. Nou, ik denk dat je deze POH wel kunt geruststellen. Hè, dat is gewoon de diagnose diabetes. Dat zul je ook gedaan hebben. En ik denk dat het weer belangrijk is om te onderstrepen dat dat je gewoon er vroeg bij moet zijn en heel vroeg op die risicofactoren moet letten. Ook voor de ontwikkeling van macrovasculaire complicaties, maar ook de glucose en... Ja, hoe eerder, hoe beter, zou ik zeggen.
Ja, dat was mijn idee ook.
Nou, dan zijn we het helemaal met elkaar eens, John.
Ja, mooi hè?
Oké, dankjewel Martin. En we spreken elkaar volgende maand weer.
Oké, tot dan. Groetjes.
Dag. Dag.
Nou, we zijn weer aan het eind van onze podcast.
Ja.
Ik denk dat het heel nuttig is geweest.
Ja, een hoop besproken.
Ja, ik zat nog even aan Martin te denken aan de casus. Het was natuurlijk hoogstwaarschijnlijk gewoon een type 2 diabetes patiënt. Je kunt natuurlijk ook nog denken aan een MODY.
Als het niet helemaal duidelijk is, de diagnose, hoe het zit, bedoel je?
Ja, dat ze met alleen nuchter glucose verhoogt, dat net die drempelwaarde wat hoger ligt.
Ja.
Daar hebben we nog volgens mij is daar al een keer een podcast over geweest.
Podcast nummer 4.
Oh, nummer 4.
Gaat over MODY's. Dus als je daar meer over wil weten, dan kun je die nog eens een keertje terugluisteren. Want daar wordt het uitgebreid met een expert ook besproken. Wat daar je kapstokjes zijn om te onthouden. Ja.
En ook de nieuwe NNG-standaard die half december of eind december gaat komen. Mm-hmm. Er staat ook nog wat aandachtspunten wanneer je aan moet denken aan een modi of aan een ander diabetes dan type 2.
Ja. Ja, en we hebben het natuurlijk helemaal aan het begin gehad over is het een type 1 of een type 2. Waarbij, ik denk de ketonemeter dus zoals blijkt wel echt heel belangrijk kan zijn.
Ja.
Ja, ik denk, we gaan hem denk ik. Hij staat volgens mij al bij ons op de site. De ketonemeters die geschikt zijn. Waar op de site van Langerhans. Welke je eventueel in de praktijk zou kunnen aanschaffen. En misschien is het goed om daar de normaalwaardes die daarbij horen of bij te zetten. Dan heb je je kennis eigenlijk in huis.
Nou, de flowchart nog. Die staat nu verkeerd in huis uit zijn wetenschap.
Mm-hmm.
En zullen we een correcte op de website terugvinden.
Ja, en eigenlijk als je die gewoon langsloopt. Mijn ervaring is echt, als je die langs loopt, dan zit je eigenlijk echt veilig en goed. Dan doe je het netjes met mensen. Ja. En daar staan die ketonen ook gewoon duidelijk genoemd.
Ja, de beste zorg kunnen we dan leveren.
Zo goed mogelijk.
Ik vond het hartstikke leuk.
Ik ook. Veel geleerd.
Tot de volgende keer, zou ik zeggen.
Tot de volgende keer.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langerhans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn. Bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langerhans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.